Geliefde, de evangelie geven ons portretten van de Heer Jezus Christus. 4 portretten die elkaar niet tegenspreken. De schrift fronteren met zijn eenheid, maar die elkaar wel aanvullen. Waarom is ons de schrift gegeven? Waarom zijn ons de evangelieën gegeven? Wel met die bedoeling dat wij God leren kennen in het aangezicht van zijn Zoon Jezus Christus. En waarom is dat nodig? Omdat God sinds de zondeval buiten Jezus Christus een verterend vuur is. Alleen wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. De evangelieën laten ons zien wie Jezus Christus is. De evangelisten vertellen ons, delen ons mee wat hij gezegd heeft toen hij op aarde was. En ook wat hij heeft gedaan. De wonderen die de Heere Jezus Christus heeft verricht. En dat wordt ons allemaal meegedeeld, verteld, met die bedoeling dat ook wij een leerling, een discipel van Jezus Christus worden. Want een discipel is een leerling. Als er aan het slot van het Matthäus Evangelie gezegd wordt dat het de bedoeling is dat alle volken onderwezen worden, dan hoor je daar in het Grieks hetzelfde woord in als het woord discipel. Maak alle volkeren tot leerlingen, tot discipelen. Hoe word je nou een leerling, een discipel van de Heere Jezus Christus? Hoe gaat dat in zijn werk? Wel net als toen Jezus op aarde was. Dan zei hij tegen mensen: volg mij. Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is de weg. En dan lezen we dat er een schriftgeleerde naar de Heere Jezus komt, en die is dat ook van plan. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Beter kan het toch niet. Nou gaat het niet alleen om woorden, maar ook om de praktijk. En daarom zei de Heere Jezus tegen die schriftgeleerden: de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mens heeft niet waar hij het hoofd op neerleggen. Wilde de Heere Jezus deze man niet als discipel hebben? Zo mag je dat niet zien. Maar het is de Heere Jezus niet om meelopers begonnen, maar om mensen die hem door genade mogen toebehoren, beide in leven en in sterven. En als dat het geval is, dan ben je bereid jezelf te verloochenen, al zou het je leven moeten kosten. Een ander komt tot aan Heere Jezus. Ja, die wil hem wel volgen, maar Heere, laat me toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. En toen heeft de Heere Jezus gezegd: volg mij. En laat de doden hun doden begraven. Zoek eerst het koninkrijk van God. Tuurlijk, zo kan je het zien. Het koninkrijk van God moet gezocht worden. Maar er zijn nog andere dingen die belangrijk zijn. Nee, zoek eerst het koninkrijk van God. En dan wordt al het andere u toegeworpen. En dan is het niet zonder betekenis dat als Jezus in het schip gaat, hij toch gevolgd wordt. Dat er zijn die de kosten serieus nemen. Ondanks alles wat er aan waar zit, zij wensen de Heere Jezus Christus te volgen. En dan laat ik Judas even buiten beschouwing, want dat bleek uiteindelijk ook een meeloper te zijn. Maar die anderen, dat waren toch werkelijk navolgelingen van de Heere Jezus Christus. En de geschiedenis van de storm op het meer is dan een geschiedenis die ook voor ons betekenis heeft. Dat geldt overigens van alles wat er in de Bijbel staat. In het ene geval is het makkelijker om dat te zien dan in het andere geval. Dan kon Luther Bijbelteksten en Bijbelpassages met noten vergelijken. Hoe moet je de Bijbel lezen met het oog op het kennen van de Heere Jezus Christus? Wat moet je met Bijbelteksten doen? Luther zei, die moet je gooien tegen de steenrots Christus, net zolang als openbaar staat. En dan heb je met een ene tekst meer moeite als met een andere tekst. Maar het gaat erom dat wij in en door de schriften de Heere Jezus Christus mogen zien. En leren kennen als onze zaligmaker. En daarom gaan beleid, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga me met uw heiligt voor. Ik zal ook bij de uitleg van deze geschiedenis duidelijk maken dat het ons wat heeft te zeggen. Echte prediking moet niet minder zijn dan uitleg. Het woord moet uitgelegd worden. Maar als het niet meer is als dat, heb ik een lezing gauw en geen preek. Dan zeg je, het is aardig gezegd. We weten weer het een en ander. En dan houdt het op. Echte prediking is uitleg en toepassing. En dan moet ik het toepassen. Ik zal het proberen. Wat er hier staat. Wat u hoort, u moet het toepassen op uzelf en dan ook de goede toepassing maken. En dan hebben we, ik heb dat nodig en u hebt dat nodig, de Heilige Geest nodig. Want die is het bovenal, die het woord toepast aan ons hart. Hoe word je een christen? Ja, door de navolging van Christus. En dan zo'n stem te luisteren. Maar hoe ben jij nou zo ver gekomen, joh? En dan is tenslotte het antwoord. Omdat God door zijn geest mij heeft levend gemaakt. Dan belijden we dat de Heilige Geest hier is en levend maakt. En daarom blijft er een kerk. En dan nu mijn eerste gedachte, de storm die ontstond. Jezus ging in het schip en zijn discipelen met hem. Een scheepje op het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Een meer dat er nog altijd ligt. Daar werd op gewist. En wat kon er gebeuren? Daar kon heel plotseling een storm opsteken. Waarom zo plotseling? Hadden ze dat niet kunnen voorzien? Nee, dat kon heel plotseling gebeuren. Dan viel de wind. Vanaf de Golan hoogvlakte, daar horen we toch wel eens over, de hoogvlakte van Golan, die lag er toen ook al uiteraard. Dan viel de wind vanaf de hoogvlakte van Golan op dat meer van Galilea, dat lag veel dieper. En dan kon er ineens een storm ontstaan. Dat is letterlijk gebeurd. Maar dat gebeurt ook geestelijk. Bij de een zal het harder gaan stormen als de ander. Maar wij moeten door vele verdrukkingen, zo heeft Paulus tegen christenen gezegd die christen waren geworden bij zijn eerste zendingsreis. Wij moeten door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods binnengaan. Daar moet je op voorbereid zijn als iemand werkelijk de naam van Christus gaat belijden. Dan steken de stormen op. Wat zou het toch verdrietig zijn dat je het vervolgens laat afweten. Een echte christen is erop voorbereid dat er stormen komen. En als ze komen, dan klemt hij zich aan Christus vast. Nog meer. Laat ik eens een Bijbels voorbeeld geven. Van een navolger des Heren in wiens leven een storm opstak. Ik denk aan Daniel. Op zijn oude dag. Er was een bevel uitgevaardigd. Je mag een maand lang alleen maar tot Darius bidden. En nu was Daniel gewend om elke dag met open vensters naar Jeruzalem te bidden. had niet de oplossing geweest dat hij die vensters dicht had gedaan. Ja, dan hadden ze kunnen vermoeden dat hij bleef bidden tot de God van Israël. Maar niemand had het kunnen bewijzen. Was daar geen oplossing geweest? Nee. Want wie mijn naam beleidt voor de mensen, die zal ik beleiden voor de Vader. Ik neem de drie vrienden van Daniël. Dan hebben we het over jonge mensen. Want dat voorbeeld van Daniël, hij kwam in de leeuwenkuil terecht. Toen was de man al oud, zijn drie vrienden. Nebukadnezar had een beeld gemaakt. Iedereen moest ervoor knielen. Ze hadden kunnen zeggen, joh, die ene keer, joh. Het is maar één keer. Het zal verder nooit gebeuren. Iedereen weet dat we het niet echt menen. Ze kennen ons. Dat kunnen we later nog toelichten. We konden er echt niet onderuit. Het ging echt niet anders. We hadden het ook veel liever niet gedaan. Nee, ze deden het gewoon weer niet. Ze konden het niet. En dan geldt weer, wie mijn naam beleidt voor de mensen, die zal ik beleiden voor de Vader. We moeten bereid zijn alleen te staan en smaadheid te lijden. Alleen staan in een niet-christelijke omgeving, dat spreekt voor zich. Je bidt voor je eten. Wat doe jij op zondag, joh? Ga ik naar de kerk. En zondagmiddag dan? Ja, tegen 5 maak ik me gereed voor de tweede dienst. Joh, ben je niet goed in je hoofd, joh? Dat moet zeker. Ja, als we vanuit God denken, God gebiedt ons, gedenk de zondag, dan ga je niet heilig. Maar als mensen het zo aan ons vragen, dan is het woord moeten niet op zijn plek. Want daar zeggen we, nee joh, dat doe ik graag joh. Och of uw geboon volbrachte gena, o oogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen en dankbaarheid. Ja, dan is het allemaal nog niet heel ingrijpend. Maar je hebt ermee te maken, de schouders worden opgehaald. Er wordt om je gelachen. Dan moeten we ook heel eerlijk zeggen, elders in de wereld maken christenen nog wel heel wat ingrijpendere zaken mee. Alleen staan in een niet-christelijke omgeving, maar ook in een christelijke omgeving. Wat doen we op zaterdagavond? Ja, terug naar de kroeg, joh. Daar hoort een christen niet te zitten. Ja, maar dan krijg ik mijn vrienden tegen. Dat is nou net het punt. Zijn we bereid om smaadheid te dragen om Christus willen? Ja, dan gaat het storben. Zijn we bereid dat er stormen over ons leven komen? En dan zeg ik opnieuw, dan kan het nog veel harder gaan stormen. Maar laat het zo zijn dat het in ons leven mag blijken dat we een christen zijn. Want niet iedereen die zegt, Heere, Heere, gaat het koninkrijk der hemelen binnen. Maar die dat doet de wil van de Vader die in de hemel is. En dan moet het op alle terreinen van ons leven blijken. Hoe je tijd besteedt, de muziek die je beluistert, hoe je je kleedt. Ja, het zit hem toch niet in het uiterlijk. De buitenkant kan in orde zijn en de binnenkant niet. Maar het is heel verdrietig als aan de buitenkant al te zien valt dat je geen ware navolgeling van Christus bent. Dat vind ik heel verdrietig. Ja, en dat is toch wel een zaak die tot verontmoediging moet leiden. Dat mensen die nergens aan doen het opvalt als het gaat om reformatorische scholen. Wat lopen die meisjes er uitdagend bij? Dat is toch een afgang voor de kerk. Het is niet minder dan dat. Dat een wereldling al zegt, ja maar, zo hoort een christen zich toch niet te kleden. Dan hebben ze toch al het gelijk en ook. Ja maar, dan word ik uitgelachen op school. Ben je daar dan niet toe bereid? Heb je er dan dat niet voor over? We moeten met de neer in het schip stappen. Om maar zo te zeggen. En al gaat het aan stormen, het zij zo. Dan kan het van buiten gaan stormen. Het kan trouwens ook van binnen gaan stormen. Daar is iets heel anders. Zou ik wel werkelijk een navolgeling van Christus zijn? Dat is weer iets heel anders. Je mag toch niet twijfelen, joh, je moet gewoon geloven. Maar geloof is niet iets van 2 keer 2 is 4. Het is schuilen bij Christus. En dan zei ik al fijn, en ik geef het maar door. Waar het vuur is van het geloof, is toch ook altijd de reuk van de twijfel. En Maarten Luther, die kon het zo zeggen. Voor een christen is niets zo erg als aanvechting. Er kunnen zorgen zijn, noden zijn op allerlei terrein, lichamelijk, financieel. Maar het ergste is, zo zei Luther, wat een christen kan overkomen, de bange vrees, zou de Gods belofte missen, immer haar vervulling missen. Weet je wat Luther eraan toe kon voegen? Ik weet maar één ding wat nog erger is. Dat je dit niet snapt. Dat is nog erger. Dat je niet weet van de relatie tussen christen zijn en aangevochten worden. Als je daar niet van weet, dan ben je nog helemaal geen christen. Al zou je nog zo hoog van de toren blazen, want het is dan juist een heel veeg teken. Hoe dan ook, een christen moet zich op stormen voorbereiden. Het leven, zo staat er in een lied, is geen vrede al hier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Hier op aarde steken een storm op in het leven van een christen. Bij de een zwaardere stormen dan bij de ander. En in het ene geval de storm bedaar weer. Maar op een gegeven moment steekt er weer een nieuwe storm op. Daarom heb ik ook Psalm 42 laten zingen. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel verwaren. Dat is toch de taal van de kerk, van alle eeuwen en van alle plaatsen. Gelukkig ook het vervolg. Dat zal ik straks nog wat breder toelichten. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daagse gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat meldde in mijn lied. De storm die opstook. Die opstak. En nu de vrees bij de discipelen. De meester was aan boord. Dus die vrees was misplaatst. Laat ik dat eerst eens zeggen. Met Christus aan boord kan je niet vergaan. En dat hadden de discipelen moeten weten. En dat wisten ze ergens ook wel. En toch waren zij er te weinig van doordrongen. Er ontstond vrees bij de discipelen. Hoe snel ze ertoe overgegaan zijn, weet ik niet. Ik kan me zo voorstellen dat ze nog even gewacht hebben. Want de meester sliep. Hoe moet je dat nou toch zien? Hoe moet je dat nou toch zien? Dat laat ons zien dat Jezus, die God is gebleven, echt mens is geworden. Hij was moe van al datgene wat hij gedaan had. Dat kunnen wij ook hebben. Nou, je ligt nog niet op bed of je valt al in slaap. En je slaapt als een blok. Dat zien we hier ook bij de Heere Jezus. Ook al ging het harder stormen. Hij werd niet wakker. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen gehoopt hebben dat de Heere wakker werd. Maar hij werd niet wakker. En toen zagen zij tenslotte maar één oplossing. De meester wakker maken. Heere, behoed ons, wij vergaan. Hoe moet je dat nou zien? Ik kom er straks op terug. En dan blijkt dat de Heere Jezus zijn discipel ook heeft vermaand. Maar laat ik hier de positieve kant belichten. Naar wie je toe, met al je noden en met al je zorgen, naar de Heere. Heere, behoed ons, wij vergaan, hadden ze er niet bij moeten zetten. Dat kon niet gebeuren. Maar dat ze met hun noden naar de Heere gingen, dat kon je niet negatief duiden. En dan voeg ik er nog iets aan toe.
Dan is er toch een verschil tussen onze situatie en die van de discipelen toen.
Jezus was nog niet verheerlijkt.
Met het oog op zijn verheerlijking, de Heere Jezus heeft het gezegd in de opperzaal. In de nacht waarin hij verraden werd.
Het is u nut dat ik heen ga.
Als ik niet heen ga, kan een andere trooster niet komen.
Gij hebt tot nu toe niet gebeden in mijn naam.
Dat doen de discipelen toch wel?
Ja en nee.
Want men kon nog niet, dat konden de discipelen nog niet doen, als ze tot God de Vader naderden, konden ze niet zeggen, maar er staat toch aan uw rechterhand een voorspraak. Er is toch aan uw rechterhand een voorspraak.
Dat konden zij niet zeggen, en wij wel. En waarom is dat in dit geval van belang? Je kan je afvragen, hadden de discipelen hun meester niet moeten laten slapen?
Want vergaan konden ze hoe dan ook niet met hun meester aan boord.
Maar voor ons ligt het zo, nu is Jezus verheerlijkt.
Dus wij hoeven er niet mee te zitten, ja, hij ligt te slapen. En hij is moe. We moeten hem nog even laten slapen, daar hoeven wij die helemaal niet mee te zitten.
Welk een voorrecht dat ik door hem, staat er in het lied, welk een vriend is onze Jezus, altijd vrij tot God mag gaan. Al zou het midden in de nacht zijn. Al zou het midden in de nacht zijn. En dan moet je zeggen, wij kunnen nooit te veel een beroep doen op de Heere Jezus Christus. Wat is geloven eigenlijk? Ja, bij geloven hoort uiteraard dat ik de Bijbelse boodschap voor waar houd. Dat Christus gekomen is om zondaren te redden. Maar dat is nog niet de kern van het geloof. De kern van het geloof is, moeder kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Want als je het eerst was, dan kreeg je, ja, geloof het toch gewoon, joh. Dat zat er als een paal over water erover. Vraagtekens bij te zetten. Dat klopt helemaal. Maar leef je daar nou ook zelf uit? En dan kom je bij het punt, het ware geloof is vluchten tot Christus.
Steun op hem!
En dat doe je in het ene geval meer dan in het andere geval.
En het verdrietigste is als je het helemaal niet doet. Maar als het zo mag zijn dat we het wel doen, dan moet dat geloof gedurig beoefend worden.
En dat staat nooit los van het gebed. Zend Heer uw licht en waarheid neder.
Houd gij mijn handen beide met kracht om wat. En richt gij toch mijn voet op het smalle pad.
Heere, behoed mij en bewaar me.
En dat heb ik nog niet gezegd toen ik het had over de stormen die opsteken in het leven van een christen. Heb ik dat persoonlijk gehouden.
Maar je kunt het breder zien. Stormen over de kerk. En dan kan je je de vraag stellen, zal er wel een kerk blijven?
Dat je daarmee zit. Zeker als je kinderen hebt en kleinkinderen. Als we 20, 30 jaar verder zijn. Wat is er daar nog over van de kerk?
En dat je kijkt op wat je ziet. En dat je moet je, dat dan moet je in de schoenen zakt. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Want er is in Nederlands kerk veel niet wat er wel moet zijn. En veel wel wat er niet moet zijn.
Schiet daar nog iets van over. Heere, behoed ons. Wij vergaan.
Kijk, dan is het verkeerd als hij puur op de omstandigheden blijft zien.
Maar dat het niet vanzelfsprekend is dat er een kerk blijft, dat is zeker.
En wat is dan de bedoeling? Dat we een beroep doen op Gods belofte die in Christus ja en amen zijn. Beschouw en denk, u vastgeslaan verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken.
Dat we de toevlucht nemen ook met deze noden en zorgen tot de Heere Jezus Christus. En dan beklemtoon ik opnieuw dat Jezus sinds opstanding en hemelvaart verheerlijkt is. Als we naar deze geschiedenis kijken, kan je naar de discipelen toe de vraag stellen, hadden jullie je meester niet even moeten laten slapen?
Maar voor ons ligt het anders. We kunnen nooit te snel een beroep doen op de Heere Jezus Christus. En we kunnen het nooit te veel doen. Het kan nooit genoeg betracht worden. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. We begonnen met de storm. En toen de vrees van de discipelen. En nou de bestraffing. De Heere Jezus is wakker gemaakt. En dan richt hij zich allereerst tot zijn discipelen. Ik weet het, het woord bestraffing wordt dan pas in het vervolg gebruikt. Maar feitelijk worden de discipelen ook bestraft. Wat zijt gij vreesachtig? Gij klein gelover. De discipelen hebben de meester wakker gemaakt. Ze hebben een beroep op hem gedaan. Maar waar zat de haper? Ze dachten dat ze in zijn aanwezigheid konden vergaan, terwijl hij bij hem was. En dat is echt onmogelijk. En dat moesten ze nog leren. Zo God met ons is, wie zal dat tegen ons zijn? Ja, in principe hadden ze dat geleerd, ik wil het niet ontkennen. Maar ze moesten het nog meer leren. En dan hoop ik niet dat het zo zou zijn dat wij ons boven de discipelen verheffen. Dat we op de discipelen neerkijken. Want geen christen heeft een zo groot geloof. Of het vertoont altijd nog vlekken en rimpels. Dit is wel waar. De Heere Jezus heeft nooit mensen bestraft. Dat hij zei, ja beste mensen, jullie verwachten van mij toch echt te veel. Jullie geloof is toch echt te groot. Dat lees ik nergens in het Nieuwe Testament. Wel dat kleingelovigen bestraft worden. Waarom die bestraffing? Opdat we het geloof nog indringender zouden beoefenen. Dan staat de bestraffing in dienst van de toename in geloof. En dan mogen we de ene keer vertroost worden. Maar elke christen heeft nog weer aansporing en bestraffing nodig. Dan kan ik wijzen op het avondmaal. Waarom wordt dat bediend? Het wordt wel eens zo gezien. Dan kunnen de mensen laten zien dat ze weten echt een christen te zijn. Die dat weten, die gaan aan. Er zit natuurlijk een element van waarheid in. Dat geef ik direct toe. Wie ten avondmaal gaat beleidt. Eens was ik blind en nu mag ik zien. Christus is mijn alles geworden. Maar dat is toch niet de eerste bedoeling van het avondmaal. De eerste bedoeling is het is om gesterkt te worden in het geloof. Wie ten avondmaal gaat, die beleidt daarmee. Ik heb wel een waarachtig geloof, maar het is al volkomen. Als iemand een volkomen geloof had, daar zou die één ding moeten doen als het avondmaal bediend wordt in de bank blijven zitten. Om te laten zien, ik heb het niet nodig. Mijn geloof is zo groot, er kan niks meer bij. Het hoeft niet meer versterkt te worden. Dus wie ten avondmaal gaat, kan naast de discipelen gaan zitten. Of gaan staan. Dat die zegt, ik heb ook die correctie telkens weer nodig. Ik ben aan het hinken en tot zink ieder ogenblik geneigd. Want al zou je geloof nog zo groot zijn, het zou nog groter kunnen zijn. Van mensen kunnen we te veel vragen. Van God in Christus vragen we uiteindelijk nog altijd te weinig. En dan worden we wel zalig door het geloof, maar niet zalig om ons geloof. Dan roemen we ook niet in ons eigen geloof, maar dan roemen we in de Christus in. Die wij geloven. Altijd is er weer reden om met de vader van de maanzieke knaap te betuigen. Ik geloof wel, Heere. Maar kom mijn ongelovigheid ten hulp. Dat wil zeggen, help mij mijn ongeloof te bestrijden. De discipelen worden vermaand en gecorrigeerd. Maar één ding gebeurt er niet. Het is niet zo toen ze aan wal komen, dat er, kwamen dat de Heer Jezus heeft gezegd, ja beste mensen, ik ben zo in jullie teleurgesteld, ik wou toch een stel andere discipelen gaan zoeken, want met jullie kom ik niet verder. Dat is niet gebeurd. De Heer Jezus heeft ze wel bestraft, naar niet weggestuurd. En dan zien we, hij die een goed werken nu begonnen is, die voleindigt het tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Dan moeten we klagen over onszelf. Maar dan stuurt de Heer ons toch niet weg. Dan zijn we volgelingen die falen. En toch mogen we een volgeling blijven. Zelfs de allerheiligste. Dan hebben we dus over vergevorderde volgelingen van Christus. En dan gebruik ik de taal van de Nijdelbergse catechismus. Zelfs de allerheiligste hebben maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En dan stuurt de Heer je toch niet weg. Mag ik bij u blijven? Dat mag. En dan kunnen we ons nooit te innig aan de Heer Jezus Christus vastklemmen. En dat is ook waar. Nooit te zeker weten. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja, ik ken niemand die geloof altijd doet. Zou dat niet een beetje minder moeten? Die vraag is me wel eens gesteld. Je hebt mensen, ja, die geloven op zo'n manier. Dat zou toch een beetje minder moeten. En nou ben ik geen hartenkenner. En dan hoor je die dingen van een afstand. Maar als het zo is, ja, dat is iemand die ziet het zo 2 keer 2 is 4, joh. Dat, Gods beloften staan in de Bijbel. Ik geloof ze, dus ben ik een kind van God. Punt, klaar, uit. Dan zou ik willen zeggen, zo'n geloof kan je nog beter vandaag kwijtraken dan morgen. Dan heb je niet te veel geloof. Dan heb je een geloof wat niks voorstelt. Dan kan je niet zeggen, dat moet een beetje minder. Dan moet je zeggen, dat moet heel anders. Dat moet heel en heel anders. Maar het levende geloof, het je vastklemmen aan Christus als een schuldig zondaar, dat doe je nooit te veel. En altijd nog te weinig. En dan kan je nooit roemen in je eigen geloof. Maar wel in die Christus in wie je mag geloven. Het zij verre van mij. Dan ga je de taal van de apostelen naspreken. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En nou dat de wind en de zee bestraft worden. Want het stormde. Daarom hadden de discipelen de Heer Jezus wakker gemaakt. En dan bestraft hij de wind en de zee. En direct is de grote stilte. De wind en de zee hoef je toch niet te bestraffen. Je bestraft toch mensen, maar geen dingen. En niet de natuur, dat is toch een onpersoonlijke kracht. Juist omdat het woord bestraffen hier gebruikt wordt, heb ik het vermoeden. Het staat er weliswaar niet met zoveel woorden, maar heb ik het vermoeden dat je achter de wind die hier opgestoken was de duivel moest zien. Want dat weten we toch, neemt het boek Job maar. Het was onder de toelating van God, maar dat Job werd geslagen. Achter de slagen die Job ontving, in zijn lichaam, de dood van zijn kinderen, het verlies van zijn bezitting. Zat de vader der leugenen? Ik vermoed eerlijk gezegd dat achter deze storm, achter die winden en die storm op zee, de duivel zat. En dat snap je, het woord bestraffen. Want als we het hebben over storm en strijd, de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad en alle stormen die eraan verbonden zijn, die is al begonnen in het paradijs en die duurt voort. Tot de jongste dag. Maar dit is zeker. Al gaat een duivel nog zo tekeer. Al is er nog zoveel aan de hand. Hij die wind, wolken, zeeën en winden schept. Spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Dat is een gezang van de Duitse dichter Paul Gerhard. Een heel groot gezangendichter. Beveel gerust uw wegen al wat u het harte deert. De trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert. Dan hebben we het over God. Want wij hebben over de wind en de zee niks te zeggen. Dat weet u hier op Urk toch heel goed. En dat weet iedereen. Ja, we kunnen de wind wel gebieden in de zee, maar dat helpt niks. Maar er is er één niet welke. Die heeft maar te spreken, het is het te gebieden en staat er. Wat laat dit dan zien? Hoedanig een is deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Welke conclusie moet je trekken? De meeste die wij volgen is de Messias, dat wisten ze al. En nou kon je dat het Oude Testament weten, de Messias zal ook God zijn. Denk maar aan Jesaja 9, men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Uw troon, o God, is een goddelijke troon. Psalm 45, de Messias wordt als God aangesproken. Maar nog duidelijker dan het in het Oude Testament voorzegd is, is het gebleken in het optreden van Christus. Hij is God die mens werd. En de discipelen zijn stukjes bij beetjes de Heere Jezus Christus dieper leren kennen. Hebben hem dieper leren kennen. Jongens, onze meester is werkelijk God. Dieper dan voor deze gebeurtenis zijn ze daarvan doordrongen geraakt. En zo heb ik toch nog ergens aan meegewerkt. Dat ze nog meer wisten. Ontstaat een sterke held terzij, neemt goed en bloed ons af. Dan verwoord ik het maar met de woorden van het Lutherlied. Neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Jezus Christus, God die mens werd. Dat is gebleken in zijn optreden. In de wonderen die hij heeft verricht. En zeker in dit wonder, een natuurwonder, dat is wel een heel opmerkelijk wonder. Een wonder dat wonderen van genezingen overtreft. De Heere Jezus Christus, die wolken, zee en winden wijst, spoor en loop en baan. En wat is dan de bedoeling dat we hem mogen toebehoren? En dan spreken de evangelie ons over een wonder wat nog groter is dan het wonder van het stillen van de storm. Een vader had zijn gehandicapte zoontje, gehandicapt naar het lichaam, verstandelijk beperkt, naar het ziekenhuis moeten brengen. En hij was met zijn zoontje op die ziekenkamer. En hij vertelde zijn zoontje een van de wonderen van de Heer Jezus Christus. Kan jij nog een wonder noemen? Vroeg hij aan zijn zoontje. En weet je wat dat jongetje toen zei? Ja, papa, zeg het dan eens. Dat de Heere Jezus Christus aan het kruis is gestorven, zei hij. Dat is het allergrootste wonder. Dat Christus plaatsvervangend de toren van God op zich heeft genomen. Dat is het allergrootste wonder. En dan hoeven we alle andere stormen niet te vrezen, omdat de zwaarste storm ons niet zal treffen. Dat is dat we voor eeuwig verloren gaan. Dat ook voor ons de hitte van Gods gramschap is geblust. En dan weten we dat hij die dat gedaan heeft, de dood heeft overwonnen. Nou, dat gaat ook nog weer verder dan het stillen van de storm. Wij hebben over de dood niks te zeggen. Maar nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nu breekt het nieuwe leven aan. Dan zijn we toch helemaal bij de boodschap van Pasen. We zitten tussen Pasen en Hemelvaart. Maar al zou het midden in de winter zijn, dan zou ik het nog kunnen zeggen. Want als het goed is, stempelt dat ons hele leven. Elke dag weer, nu jaagt de dood geen angst meer aan, nu breekt het nieuwe leven aan, want nu de Heer is opgestaan, nu breekt het nieuwe leven aan, ik vrees voor dood en helle niet. Nou, dat het zo mag zijn, ik heb het woord uitgelegd, ik heb het proberen toe te passen, er valt veel meer van te zeggen, een kerkdienst kan te kort duren, maar die kan ook te lang duren. En dan hoop ik dat we naar huis gaande nadenken over deze dingen. En dat het zo is dat de Heilige Geest ons hart vervult met heilbespiegelingen. Dat geven de Heere. Amen.